Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Voor het eerst in jullie nieuwe optrek. Ik zou geen optrekje zeggen, maar het is echt een optrek. Het is mooi geworden en het is goed om weer bij elkaar te zijn. Het is nog net niet de tempel van Salomo, maar dat scheelt niet veel. Maar onthoud vooral wel dit, als je in zo'n nieuw gebouw zit, dat God vandaag niet in de allereerste plaats investeert in stenen, maar in zielen, in mensenlevens. Hè? Daar woont hij vandaag, vooral. Ik wil met jullie delen wat de Heer de laatste tijd op mijn hart legt, waar hij mij mee bezighoudt. En het is deze maand, inmiddels een jaar geleden, dat mijn vader is overleden. En ik had het voorrecht, hoe je dat noemen wil, om bij zijn sterven aanwezig te zijn. En ik had nog nooit iemand in mijn leven zien sterven. Dat je echt erbij bent als de laatste adem eruit gaat. En dat zal ik nooit meer vergeten. En ik heb daarna bij het graf mogen spreken. We treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. En als de dingen in je leven gebeuren, waar je misschien niet alle dagen over nadenkt, dan zijn soms die gebeurtenissen de aanleiding om je toch ergens wat meer in te gaan verdiepen. En zo kocht ik na het overlijden van mijn vader het boek van Billy Graham, Bijna Thuis. En ik wil nu een afbeelding laten zien, want jullie weten, het is waarschijnlijk ook wel in Nijkerk bekendgemaakt, dat Billy Graham inmiddels thuis is. En jullie hebben deze afbeelding misschien wel gezien. En deze afbeelding heeft diepe, diepe indruk op mij gemaakt. En dat kwam allemaal weer boven nu het een jaar geleden is dat mijn vader is overleden. Billy Graham heeft gezegd, op een dag zul je lezen dat Billy Graham dood is. Geloof het niet. Ik zal meer levend zijn dan ik nu ben. Alleen mijn adres is veranderd. Ik ben de tegenwoordigheid van God ingegaan. Billy Graham, 1918-2018. Hier ben ik sterk van onder de indruk, diep van onder de indruk. En kunnen de tranen over mijn wangen biggelen, want wat zou jouw getuigenis zijn, wat zou uw getuigenis zijn aan het einde van uw leven? Amen, daar ben ik heel blij mee. Hij zei dus, geloof het niet als ze zeggen ik ben dood, want ik zal meer levend zijn dan dat ik nu ben. Wat een getuigenis, of niet? Wat een zekerheid, wat een vastheid. In een wereld waarin zoveel discussie is over voltooid leven en euthanasie en noem maar op. Billy Graham zei, ik zal leven. En ik ben door een oude broeder gedoopt. En ik had veel ontzag voor die oudere broeder. En dan zei ik altijd, nou ik hoop u volgende week bij leven en welzijn weer te zien. En dan zei hij altijd tegen me, nou leven doen we. Het is alleen de vraag waar. En dat niet vanuit oppervlakkigheid, maar vanuit een diepe overtuiging. Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een gedeelte in 2 Timotheüs 4. En we lezen daar iets over de laatste woorden van de apostel Paulus. En je zal zeggen, ja, ik kwam hier eigenlijk om opgebouwd te worden. Je hebt het nou over het overlijden van je vader gehad. Je hebt het over het overlijden van Billy Graham gehad. En nou gaan we nog naar de laatste woorden van Paulus toe ook. Wat moet ik daarmee? Nou, ik hoop dat je even gaat inspannen. Het duurt even. Maar het is de moeite waard dat je hier bent om dit getuigenis van Paulus tot je te nemen. En ik wist niet wat er allemaal zou gebeuren deze dienst met Niels en Marleen, met Karel en Nathalie. Maar ik hoop dat dit woord voor jullie ook een bemoediging zal zijn. Want weet je wat ik vandaag zie? Dat heel veel mensen enthousiast beginnen in de dienst van de Heer, in het leven met de Heer. Maar ze volharden niet tot het einde toe. Er zijn vandaag veel afhakers. Misschien niet in Nijkerk, maar in alle plaatsen rondom Nijkerk wel. Enthousiast beginnen, maar niet volharden in de wandel met de Heer. Deze Godsman, die heeft volhard tot het einde toe. Paulus is een man die goed begonnen is, maar die ook goed geëindigd is. Mijn vader, hij was niet goed begonnen. En tot eigenlijk de laatste momenten in zijn leven hebben we gestreden, gevochten om het behoud van zijn ziel. En we mogen dankzij God genade geloven dat hij een goede ruil heeft gedaan.
Maar het is zo belangrijk dat je jong begint aan die goede wedloop. Maar dat we niet halverwege afhaken. En het is zo'n geweldige bemoediging van Paulus, de geestelijke vader van zijn geestelijke zoon Timotheus, dat hij tegen Timotheus zegt, Timotheus, en ik zeg het vanmorgen heel bijzonder tegen Niels en Marleen, ik haak er maar even op in, Caro en Nathalie, het is mogelijk om te volharden. En dan niet met een lang gezicht, maar je weet, ik zeg het vaker, Corrie de Boom zei het, om te volharden met een rond gezicht. Laten we lezen 2 Timotheus 4. Bekende woorden, ik ga er slechts één zin uithalen. En span je in om het te volgen. Vers 1, ik bezweer u, 2 Timotheus 4, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen. En naar mijn overtuiging zitten we daar middenin. Dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Daar staat in het Grieks tot fabels. Maar u wees nuchter. In alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist en vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Indrukwekkend stukje, ik ga er slechts één zin uithalen. Daar wordt iemand niet lekker. Maar er zijn voldoende mensen bij hem. Goed, er zijn heel veel mensen daar naartoe gegaan. Dus wij kunnen hier rustig blijven luisteren. Ik wil vanmorgen met jullie over die ene bekende zin spreken. Ik heb het geloof behouden. En daarom begrijp je misschien ook wat beter mijn inleiding op wat ik... Die ik zojuist met jullie gedeeld heb. Ik heb het geloof behouden. En jullie hebben daar allemaal een gedachte bij, denk ik, vanmorgen. Wat dat woord geloof betekent. En wat dat woord behouden betekent. Maar ik wil daar vanmorgen toch op inzoomen. Omdat dat zo wezenlijk is om met elkaar te delen. En om daar helderheid over te hebben. Je zou kunnen zeggen, 2 Timotheus 4. Het is het sterfbed van Paulus. En wij hechten vaak heel veel waarde aan de laatste woorden van iemand die overlijdt. En ik denk dat op dit moment er misschien wel namen in je opkomen, woorden in je opkomen die je van iemand gehoord hebt op zijn sterfbed, op haar sterfbed. En dat je zegt, dat zal ik nooit meer vergeten. Nou, wat waren de woorden die Paulus sprak? Hij zei tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, Timotheus, ik wil je bemoedigen. Jij staat nog aan het begin van de rit. En ik ben inmiddels aan het einde gekomen, maar met alles wat ik heb meegemaakt, en ik ga deze zin in de juiste context zetten, met alles wat ik heb meegemaakt, kan ik vanmorgen getuigen, ik heb het geloof behouden. Dat is toch een geweldige bemoediging? Mag ik vragen, hoeveel geestelijk volwassen broeders en zusters zijn hier in Nijkerk? Er komt zoveel op kinderen af, op de jeugd af. Maar dat ze je weten te vinden en dat je bekend staat als een broeder, als een zuster die geestelijk volwassen is en waarvan de jeugd weet, we gaan vanavond naar oma Kees toe. Want als we daar geweest zijn, dan is alles weer helder. Je kan ons zo bemoedigen, er is behoefte vandaag aan geestelijk volwassen broeders en zusters in de gemeente. Daarom is het belangrijk dat we niet in de kinderschoenen blijven staan. Maar doorgroeien. Ik studeerde in Rotterdam. En ik had een oude broeder van in de 90. Dat op het moment dat alles op me afkwam soms en naar de keel greep. En zelfs de betrouwbaarheid van de Bijbel in mijn hart, als het ware in twijfel werd getrokken, ging ik naar die broeder toe. En als ik daar op de bank zat, had hij nog niks gezegd en alle twijfel en vrees was weg. Geloof me. Dat was een man die had zoveel meegemaakt en die sprak niet alleen vanuit een boekenkasttheologie, maar vanuit de doorleving. Nou, dat kan ik op de Veluwe wel zeggen, vanuit bevinding. Het gaat er niet om wat je tussen je oren alleen hebt, maar dat je doorleeft, ondervindt, bevindt, beproeft, dat Gods woord de waarheid is. Amen. Daar gaat het om. Paulus kende de waarheid van God tussen zijn oren, maar ook vanuit de doorleving van zijn hart. En hij zegt tegen Timotheus, geweldig, jonge broeder, het is mogelijk om te volharden. Nou, daar word ik blij van die mensen in 2018. Want er komt nogal wat op ons af, of niet? Nou, even inzoomen op die twee woorden, geloof en behouden. Trouwens, het is duidelijk uit het verband, hè? Paulus voelt zijn einde aankomen. Het tijdstip van mijn heengaan, het tijdstip van mijn ontbinding is aanstaande. En ontbinding, dat betekent, Paulus moest loskomen van aardse banden. En het is heel interessant, ga ik niet te veel over zeggen, dat woord tijdstip in het Grieks is het woordje kairos. Dat is vanuit het Grieks vertaald de door God bestemde tijd. Leef jij zo? Paulus zegt, de door God bestemde tijd is gekomen. Wat houdt dat in, Paulus? Mijn heengaan. Mijn ontbinding. Zo leefde die. Dan leef je ontspannen. Mijn tijden. Ze zijn in uw hand. Klonk nog niet volmondig hier. Maar geloven wij dat nog? Met alle discussies, ook op politiek gebied. Mijn tijden zijn in uw hand. Je komt dat woord ook in het Hebreeuws tegen. Dat ken je allemaal wel. Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te sterven. Prediker 3, de eerste twee versen. Alles, zegt de prediker, heeft zijn vastgestelde tijd. Dat is het Hebreeuwse woord voor tijd, maar dat heeft dezelfde betekenis als het Griekse woord kairos. De door God bestemde tijd. In het profetische woord is het ook belangrijk. Kairos, Gods tijd. Daar houden we aan vast, toch? De tijd van mijn vader, mijn hemelse vader. Dat is waaruit ik leef. En dan leef je ontspannen. Dan leef je toegewijd. Dan leef je in de rust. Want er zijn geen betere handen dan de handen van mijn hemelse vader. Nou, Paulus zegt, die tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En Timotheus, ik heb nog iets op mijn hart wat ik graag met je wil delen. Het is mogelijk om het geloof te behouden. Nou, dat woord geloof wat hier gebruikt wordt vanuit het Grieks, moet je goed opletten, dat is niet het werkwoord geloven. Dat zeggen heel veel mensen. Ja, ik heb zoveel aan mijn geloof. Ik heb het geloven als werkwoord vastgehouden. Ik ben blijven geloven. Nou ja, dat hoort er natuurlijk wel bij, dat begrijp ik wel. Maar hier staat heel specifiek geloof als een zelfstandig naamwoord. Moet je vasthouden. Wat betekent dat dan? Nou, hier gaat het om geloof als een diepe, innerlijke overtuiging. En als we iets in 2018 nodig hebben, dan is het een overtuiging. We zouden in de taal van 2018 zeggen, echt iets waar ik voor ga. Dat is een overtuiging. Vanuit je innerlijk. Er zijn weinig christenen vandaag met een overtuiging. Ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gezeten. Nou, dan hadden we een overtuiging hoor. Dat moeten we bereiken. Daar gaan we naartoe. En alles moet wijken. En het mag wat kosten om daaruit te komen. Maar wij laten die overtuiging, die doelstelling, niet uit ons hart roven. Door niets en door niemand. Nou, dat is een beetje zakelijk, hè? Maar ik hou wel van zakelijke christenen. Paulus zegt, ik heb de overtuiging niet laten roven. Mag ik iets zeggen over die overtuiging? Wat houdt dat dan in? Nou, als hij het over die diepe innerlijke overtuiging heeft, dan geloof ik dat hij dit bedoelt. Allereerst, dat de Heere God bestaat. Dat hij schepper is, schepper, schepping. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Ik ga niet discussiëren over tijden, dagen. Ik behoor tot de categorie van 7x24 uur. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Dat is de God die ik mag dienen. Hij is niet alleen mijn schepper, hij is ook mijn herschepper. Amen. Hij heeft me het nieuwe leven geschonken, dat uit God is, dat uit hemzelf is. En die overtuiging heeft ook hiermee te maken, dat zou je straks beter begrijpen, hij regeert. Hij is verheven boven alles en boven iedereen. Nou, ik heb zomaar wat dingen genoemd van die innerlijke overtuiging van Paulus. En hij zegt, die heb ik behouden, die overtuiging. En als je een overtuiging hebt, dan leef je daar ook voor. Hè? Daarom is het zo belangrijk, wat willen wij met de ark? Jullie hebben een paar mooie kernwoorden hier op de muur staan. Maar wat willen we met de ark? Maar wat willen we met onze huwelijken, met onze gezinnen? Wat willen we met ons persoonlijk leven? Dan is het belangrijk dat je een innerlijke overtuiging hebt. En dat je die vervolgens ook koestert en beschermt. Want dan kom ik op het tweede woord. Dat woord behouden. Ik heb die innerlijke overtuiging behouden. Dat wil zeggen, ik heb die overtuiging vastgehouden. Maar mooier vanuit het Grieks is dit. Ik heb die overtuiging bewaakt of bewaard. Je volgt me nog steeds, hè? En wat het mooie is aan dat woord bewaken. Iets wat je bewaakt laat je niet roven, toch? Dat is belangrijk. En het woord bewaren. Ja, als je een kostbare schat hebt, hè, daar ben je zuinig op. Dat bewaar je. Misschien wel in een kluis. Dus Paulus zegt, die overtuiging, door God zelf in mijn hart gelegd, daar leef ik voor, daar ga ik voor. En ik bewaak het. Je blijft eraf. Met al je mooie filosofieën, met al je aanklachten misschien tegen de waarheid van het woord, ik hou eraan vast. En ik ga er helemaal voor en ik bewaar het als het meest kostbare wat ik in deze wereld kan bewaren. Nou gaan we het even in de context zetten. Want nu zeg je, ja goed, het geloof is duidelijk, innerlijke overtuiging. Bewaren, dat heb je ook uitgelegd. Behouden, vasthouden, bewaken. Maar ja, als het je voor de wind gaat, als je oudste wordt en je hebt een fijne gemeente waar ze alleen maar zeggen, nou, een fijne jongen ben je, echt, heel fijn. En geen moeilijke vragen, geen ingewikkelde discussies, niet nog eens een pastoraal gesprek. Nou ja, laten we er nog één doen. En misschien die laatste. Nou, dat gaat wel komen allemaal. Hou er rekening mee. Maar dat moet je niet door laten ontmoedigen. Moet je niet door laten ontmoedigen. Ik ga het even in de context zetten. Want nu vraagt iemand, Timotheus, jonge zoon, Paulus, geestelijke vader. Timotheus vraagt, vader Paulus, is het je dan allemaal voor de wind gegaan in je leven? Want dan begrijp ik wel dat je hier staat te springen op het podium. En misschien heb je wel heel het podium nodig. Want ik heb het geloof behouden hoor. Nou, ik wil je wel iets van mijn leven laten zien. Als je je Bijbel bij hebt, kan je meebladeren, want ik heb die teksten niet doorgegeven. 2 Korinthe 11. Ik hoor graag bladerende Bijbels, dat weet je van me. 2 Korinthe 11. Maar ja, met een iPhone is dat lastig, hè? Dat zeggen sommigen natuurlijk gelijk. Maar even dit in de context zetten. Het eerste wat Paulus zegt, Timotheus, als je de Heer Jezus gaat volgen, dan kan er veel met je gebeuren. Er kan je veel overkomen. Weet je wat ik zo mooi vind aan die Paulus? Die pept Timotheus niet op van, joh, kop op. Maar die is eerlijk, hè? Ik hou van eerlijke mensen. Gewoon eerlijk zeggen wat er kan gebeuren. Wat zegt hij dan? Nou, 2 Korinthe 11. Thuis lees je 2 Korinthe 4 na, maar 2 Korinthe 11 vers 23, daar staat in vers B, ik haak er even halverwege in. In ingespannen arbeid veel meer, in slagen bovenmate, in gevangenschappen veel vaker, vaak in doodsgevaar. Hij vertelt iets van zijn leven. Hè? Van de Joden, de godsdienstige wereld, heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 heel etmaal heb ik op de volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van de heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning, vers 27, en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. Nou, ik heb eentje van 7 maanden. Die houdt ons elke nacht bezig, maar dit is nog wat anders. Ja, dus, ik heb alles meegemaakt. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koude en naaktheid. En afgezien wat van buitenaf komt. Je zal mijn oudste worden vanochtend. Overvalt mij dagelijks de zorg van, niet één, maar van alle gemeenten, zegt hij. Dat is Paulus, hè? Ik heb het geloof behouden. Hier is hij doorheen gegaan. Het volgen van de Heer Jezus had voor Paulus gevolgen. Dat is vandaag nog zo. Lichamelijk, soms psychisch, geestelijk, kan allemaal gebeuren, hoor. Dat is all in the game. Dus niets wordt een christen bespaard. Ook vandaag niet. Maar het is mogelijk, begrijp je nou een beetje de context? Dat je aan het einde van de rit zegt, toch, ik heb het geloof behouden. Ik heb die overtuiging door niets en niemand laten roven. Niet door de heidenen, niet door de joden. Niet door geestelingen, niet door martelingen. Niet door honger, niet door verdriet. Wat een man, hè, die Paulus. Ik hoef hier toch niks aan toe te voegen. Maar hoeveel haken vandaag niet af? Dat ze zeggen, Jacques, je hebt een mooi verhaal. Althans, dat hoop ik. Maar als je mijn leven kent, nou ja, dus kan je in de schaduw staan? En deze man getuigt, ik heb het geloof behouden. Maar vele haken vandaag af. Als het leven met de Heer moeilijkheden met zich meebrengt, van wat voor aard dan ook, dan zeggen velen vandaag, geef mijn postje maar aan. Vicky, als dit het leven met de Heer is, dan hoeft het van mij niet meer. Maar weet je wat mij nu zo triggert in die geschiedenis van Paulus? Dat hij ondanks alles aan het einde van zijn leven nog even enthousiast is als aan het begin. En je ziet Jozua erin en Caleb toch? Zie je Caleb het beloofde land instappen? Hij zegt, geef mij dat deel maar, dan ga ik nog innemen. Hoe oud was die? 80 jaar. Zij gaan niet van klacht tot klacht steeds voort, maar zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Die de Heer verwachten, die zullen de kracht vernield worden. Zij putten nieuwe kracht. En broeders en zusters, deze type christenen hebben we vandaag nodig. Ook mijn leven gaat niet van een leien dakje, geloof me. Het volgen van Jezus kost me alles. Het opvoeden van mijn gezin vraagt keuzes. Waardoor de ene zegt, hij spoort niet. En de ander zegt, ja, je moet wel realistisch blijven. Maar het volgen van Jezus heeft gevolgen. Het maakt je niet altijd populair. Maar ik hou vast aan het getuigenis van Paulus. Ik heb het geloof behouden. En ik wil met mijn broeder zeggen straks. Oh ja, zeker. Ik moest de poort van de dood door. Maar ik leef alleen op een ander adres. Ik wil een goed getuigenis achterlaten aan mijn vier zonen. Dat ze niet zullen zeggen straks paas goed begonnen, maar is in het vlees geëindigd. Voel je? En daar hebben we elkaar voor nodig. Dat we elkaar helpen om te volharden, want het is niet altijd eenvoudig. Het is geen successtory, ook van Billy Graham niet, geloof me. Maar hij is wel volhard tot het einde. Het tweede wat ik je wil laten zien, ga maar terug naar 2 Timotheüs 4. Wat kan je nog meer schade doen in die wedloop? Niet alleen het lijden van de tegenwoordige tijd, het eerste punt. Maar weet je wat je ook aan het wankelen kan brengen of waardoor je die overtuiging ook kan laten roven uit je hart? Schrik niet hoor, ik ga het toch noemen. 2 Timotheüs 4. Misleiding door ongezonde leer. Dus de eerste was het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat kan die overtuiging uit je hart roven. Dat je zegt, nou als dit het leven met de Heer is, ik laat die overtuiging roven. Ik geef toe. Het tweede is misleiding door ongezonde leer. Paulus noemt dat in 2 Timotheüs 4 vers 2 tot en met 4. Ik ga het niet nog een keer lezen, maar ik haal deze zin eruit. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Nou kom ik natuurlijk op een heel spannend terrein. Ik ken jullie niet zo goed. Ik denk dat ik ongeveer weet waar jullie gelegerd zijn. Maar dit is actueel. Heel interessant. Voor het woord gezond in het Grieks staat een woord. Daar is ons woord hygiëne van afgeleid. Dat is heel interessant. Dus Paulus die stimuleerde een hygiënische leer. Nou, als je een beetje thuis bent in die wereld van hygiëne en zo. Als iets hygiënisch is, dan is de kans, laat ik het maar kort zeggen, op ziekte, besmetting heel klein of niet heel, toch? Als iets hygiënisch is. En dan word je niet besmet. Je krijgt dat virus niet binnen, om het zo te zeggen. Dat betekent, nou komt het woord hoor, dat je weerstand op goed niveau blijft. Dus je kan weerstand bieden. En dan moet je het even geestelijk overzetten. Hè? Paulus zegt, die gezonde leer, die hygiënische leer is zo belangrijk, dat je geestelijk niet besmet raakt met een virus. Wat dat dan ook is. En als je gezond blijft, dan kan je dus ook weerstand blijven bieden. Hey, hij getuigt, ik heb de loop tot een einde gebracht. Maar hij heeft hier natuurlijk ook mee moeten dealen, hè? Dat begrijp je wel. Misleiding door ongezonde leer. En hij zegt tegen zijn geestelijke zoon Timotheus, Timotheus, het lijden van de tegenwoordige tijd, het kan je overkomen, het is mij overkomen. Maar let ook hierop, er komt een tijd dat de gezonde leer niet meer wordt verdragen. Maar dat mensen leraars zoeken, die zeggen, nou ja, hij brengt het wel aardig, valt goed in de smaak. En hij is ook niet zo ingewikkeld, legt niet op iedere zak slout, wou ik zeggen, maar slak, zout, dat. Dus je gaat mensen om je heen verzamelen, dat zie je vaak als mensen in bepaalde problemen zijn, of in moeite, dan gaan ze mensen om zich heen verzamelen die precies hetzelfde als zij denken. Ja, dan heb je het makkelijk natuurlijk. Maar misschien is het wel eens goed dat je een tegenpol bij je hebt. Die zegt, Kees, je bent een aardige vent, maar het is niet verstandig wat je nu doet. Zou je dat op prijs stellen? Paulus zegt, de gezonde leer. De hygiënische leer. Timotheus, houdt dat in gedachten. Houd dat voor ogen. Geef je leven daarvoor als het nodig zou zijn. Want het heeft verstrekkende gevolgen. Ik word soms heel moe en verdrietig. Ik krijg heel veel mails binnen. Ik krijg boekjes binnen. En mensen komen vaak met allerlei nieuwe ideeën, alternatieve Bijbel uitleggen. En zeggen ze, kijk jij er nou eens naar. Wat vind je hiervan? En hebben ze iets nieuws uitgevonden. Het kost me allemaal zoveel tijd en energie. Ik heb er ook niet altijd zin in. En soms zeg ik dat gewoon ook eerlijk. Van, ja, dat is de zoveelste die bij me komt. Weer een nieuwe vondst, weet je wel. En over de fundamenten kan je niet spreken. De basis. Ze willen altijd op zoek naar iets nieuws. Hey, het lijkt de Areopagus wel. Was ook zo toen. En dat is vandaag nog actueel. En ik hoop dat de ark daarvoor bewaard wordt. Voor ongezonde leer. Ik kan een hele lijst noemen, ga ik niet doen. En ik bedoel dit niet belerend, hè. Geloof me. Dit komt uit mijn hart. Een bewogen hart. Er is veel onduidelijkheid vandaag. Over bijvoorbeeld de godheid van Jezus. Veel discussie over. Er is veel discussie over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Maar we houden eraan vast, toch? Er is veel discussie over de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Er zijn vele mensen vandaag, ook binnen de christelijke gemeente, die zeggen, ja, er zijn vele wegen tot de Vader, terwijl Jezus zegt, ik ben de weg. Heb ik het nog over basiswaarheden? Veel onduidelijkheid. Er is behoorlijk wat discussie over de werkelijkheid van hel en hemel. Vandaag. Er is veel discussie en vele duizenden worden verslagen door de leer van de alverzoening. Kom met iedereen wel goed. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Er is veel discussie over Bijbelse relaties. Ik kwam hier binnen. Mooi gebouw. Weet je wat ik het eerste zag? Ik zag twee toiletten. En geloof me of niet, ik heb geen toestemming, maar ik heb er een foto van gemaakt. Want die ga ik elders gebruiken. Adam en Eva. Zo heeft God het bedoeld. En ik ben blij dat je dat letterlijk op de deur hebt gezet. Misschien krijg je nog eens een controle van iemand en heb je morgen het daarin is. Zo zien wij dat hier. Wij houden vast aan die principes. Er is veel discussie over. Bijbelse relaties. En als je daaraan gaat sleutelen, geloof me, de chaos is onmetelijk. En dit zien we vandaag gebeuren. Nou, ik ga stoppen hiermee, je vult het wel in. Gezonde leer. We zijn geroepen om de Bijbel te bestuderen van Openbaring 1 tot van Genesis 1 tot Openbaring 22. En we begrijpen niet alles, ik ook niet. Dus niet de moeilijkste vragen morgen mailen. Maar ik wil eraan vasthouden, begrijp je wat ik bedoel? Die beste broeder die mij doopte, die zei, als de vis in Jona had gezeten en de Bijbel beschreef, dat had ik het ook geloofd. En dit is natuurlijk voor sommigen het meest bekrompen deel van de christenheid die zo denkt. Nou ja, daar behoor ik toe. Maar ik wil eraan vasthouden. De gezonde leer, de hygiënische leer. Opdat het me wel zal gaan en opdat God de eer krijgt in mijn leven. Ik ga naar het laatste. We zijn er nog niet helemaal hoor. Maar de laatste mogelijke oorzaak waardoor je die overtuiging kan laten roven. De eerste was het lijden van de tegenwoordige tijd. Kan zwaar zijn. Tweede was misleiding door ongezonde leer. En nou de derde staat ook in 2 Timotheüs 4. En dit zou je herkennen, denk ik. Teleurstelling door mensen. Lees het maar mee met mij. 2 Timotheüs 4. Daar staat in vers 10. Want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Vers 11, A zegt dan gelukkig, alleen Lucas is bij me. Maar dan kom je weer bij vers 14, Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad aangedaan. Volg je me? Ik heb het geloof behouden, geweldig. Wat is je overkomen, Paulus? Het lijden van de tegenwoordige tijd. Ik heb geworsteld en gestreden om de gemeente zuiver te houden en mijn eigen hart zuiver te houden voor de Heer, hygiënisch te houden. Maar weet je waar ik ook mee te maken heb gehad, Timotheus? Jij bent nog jong. Je staat aan het begin van de weg. Je gaat teleurstelling opdoen, jongen. In mensen buiten de kerk? Nee, in de kerk. Ik denk dat Demas, die kwam ook op de bid stond. Ze hebben zo op de knieën gelegen en gestreden in de gebeden. Geef ons open deuren. En ze gingen naar huis en Paulus zei tegen Demas, was heerlijk, hè, samen. Het was niet druk op de bid stond, dat niet. Maar God was in ons midden. En hier lees je, hebt de tegenwoordige wereld lief gekregen. En Paulus schrijft aan de Galaten, Galaten 1 vers 4. Wij zijn verlost van de tegenwoordige boze wereld. Dat is wat. Hij is teruggekeerd. Hoe het afgelopen is, ik weet het niet. Laat ik me niet over uit. Maar dit is in ieder geval gegeven, of niet? De tegenwoordige wereld lief gekregen. En weet je hoe de Heer Jezus in het Johannes Evangelie de Satan noemt? De overste van deze wereld. Demas. Hij is teruggegaan. Hey, Demas heeft mogelijk niet getuigd aan het einde van zijn leven. Ik heb het geloof behouden. Wat heeft dat met deze man gedaan, met Paulus? En dan nog, Alexander, staat niet veel van hem geschreven. Maar één ding staat er wel van geschreven, dat hij Paulus veel kwaad heeft aangedaan. Misschien wel door middel van roddel, achterklap, leugen. Dat is moeilijk, hè? Ik ken in mijn bediening mensen die van alles rondstrooien. Verhaaltjes, leugens. Dat is net als een kus, hè? Ik begreep dat jullie de mooiste kerktoren van Nederland hebben hier in Nijkerk. Maar stel voor dat je daar met een kussen veren gaat staan en je schudt hem leeg. 100 veren zitten erin, die verspreiden zich over Nijkerk. En ik zeg, zoek ze allemaal op, stop ze terug in dat kussensloop en je krijgt van mij dit bedrag. Nou, dan gaan er heel veel zoeken en misschien veer je de 95 terug. En dan ben je al helemaal de grote man, maar je mist er nog 5. En die blijven ergens hangen. Dat is de ellende van roddel en achterklap. Misschien heeft Lucas of hoe heet die beste broeder, Alexander, zich daar schulden aan gemaakt. Ik ervaar dat ook in mijn bediening. En je kan er niks tegen doen. Je moet het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik ga deze vraag stellen, maar je hoeft niet te gaan staan. Want ik denk dat iedereen bijna gaat staan. Wie heeft er wel eens teleurstelling opgedaan in mensen? Zijn er meerdere. Weet je, dit is zo funest voor je geestelijk leven als dit grip krijgt op je hart en op je denken. Als je toch met Demas bent opgetrokken en hij haakt weer af. Waar moet je heen, hè? Wat doet dat met je persoonlijkheid, met je zelfbeeld, met je identiteit, met je focus, met je drive voor de Heer? Je zou toch volledig verlamd raken? Het lijden van de tegenwoordige tijd, misleiding door ongezonde leer en dan ook nog naast de broeders die afhaken. En toch, Paulus zegt, ik heb het geloof behouden. Ik ga een beetje beginnen met afronden. Teleurstelling in mensen, broeders en zusters, is voor sommigen vandaag de reden om af te haken. Om die innerlijke overtuiging prijs te geven. En te zeggen, nou ja, als die me teleurstelt, ik ben in die teleurstelling, dan hoeft het voor mij niet meer, dat. Maar ik wil dat je sterk wordt. Niet dat je uiterlijke omstandigheden altijd veranderen en meewerken. Integendeel, die van mij ook niet. Maar ik zeg, Heer, vandaag, maak mij innerlijk sterk. Opdat ik een geest heb die Caleb had en die Jozua had. En dat ik de innerlijke overtuiging van een Paulus heb. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dit is toch een wonder voor Timotheus, of niet? Als je zo'n geestelijke vader hebt. Die eerlijk zijn leven blootlegt en zegt, Timotheus, dit is mijn verhaal. Maar ik heb nog steeds een rond gezicht. Want ik leef niet meer voor de instemming van mensen. Ik leef voor de instemming van mijn hemelse Vader. Herken je dat? Weet je, dan valt er zoveel van je schouders af. Er leven wat mensen voor mensen. En als die nou aan mijn zij staat, en als die aan mijn zij staat. Ik ga een geheimtje vertellen, mag ik niet doorvertellen. Ik heb er 4 jaar over gedaan, voordat ik de Heer leerde kennen. En toen kwam ik tot geloof. En toen ging ik naar reformatorische mensen toe, daar kleedde ik me op die manier. Ging ik naar evangelische mensen, daar kleedde ik me op die manier. En ik wilde allemaal de instemming van mensen hebben over mijn leven. En mijn huidige vrouw, dat was toen mijn vriendin, die zei, ze is best scherp hoor. Ik denk dat ik nooit hoogmoedig word, want dan heb ik altijd een vrouw naast me die me in één keer finaal naar beneden klapt. Ze zegt tegen me, je lijkt wel een chameleon. Maar ik was allemaal met mensen bezig. En dat kwam zo binnen bij me. En vanaf dat moment ben ik gaan leven voor eenmanspubliek. Ik wil aan het einde van mijn leven, vandaag en aan het einde van mijn leven, de instemming van mijn hemelse Vader hebben. Toen viel er zoveel van me af. Paulus, hij zegt het tegen Timotheus, jongen, God spaart je niet hoor. Hij bewaart je wel te midden van. Maar hij spaart je niet voor moeilijkheden. Maar het is mogelijk of je nou naar Mongolië gaat om te dienen. Of dat je in Nijkerk gaat dienen. Of dat je, ik weet niet waar, gaat dienen. Hier in de gemeente, maar ook in je huwelijk, in je gezin. Het is mogelijk om te volharden. Willen wij even met z'n allen amen op zeggen? Amen. En ik wil dat Nijkerk, de Heere God wil dat Nijkerk een gemeente is die niet van de eerste klap valt. En die zich niet mee laat nemen door allerlei wind van leer. En die hun wandel met de Heer niet af laten hangen door de instemming of de afwijzing van mensen. Maar wij leven voor Hem, die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot in de dood van het kruis. En ik heb maar 1 verlangen, om de resterende tijd van mijn leven, tot de dag van mijn sterven, of tot de komst van de Heer in de lucht, Hem te dienen met alles wat in mij is. En ik zeg, Heere God, U gaf het liefste wat U had voor mij. En hij riep uit aan het kruishout van Golgotha, het is volbracht. En Paulus noemt deze God in de Romeinenbrief, de God van de volharding, opdat jij en ik vandaag zouden delen in de inhoud van zijn naam. Hij is een God van volharding, opdat Nijkerk niet gekenmerkt wordt door afhakers, door mensen die in de geest beginnen en in het vlees eindigen, maar die het tegen de jongere generatie kan zeggen. Het is mogelijk om te volharden, om vol te houden tot het einde. En een belangrijke sleutel die Paulus doorgeeft aan de Korintiërs, dat is het laatste. Die lees je in 2 Korinthe 4 vers 18. Daar zegt Paulus, en ik denk dat dat de sleutel is. Ik had er nog meer, maar die krijg je een andere keer misschien. Dat de sleutel is waardoor we vandaag kunnen volharden. Een geweldig stukje 2 Korinthe 4. Daar spreekt hij eerst over wij verliezen de moed niet. En noem maar op. En dan komt hij bij de sleutel in vers 18. Hij zegt, wij houden onze ogen immers gericht op de dingen. Niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet. Al die dingen die ik genoemd heb. Ze zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. En mag ik vragen, waar zijn wij, waar bent u, waar ben jij, waar ben ik op gericht? Op de tijdelijke dingen, die voorbij gaan. Of op de eeuwige dingen, die blijvend zijn. Het overgrote deel van onze maatschappij richt zich op vergankelijke, voorbijgaande dingen. Maar wat is de sleutel om te volharden, om te zien op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn. Bergen mogen wijken, heuvelen wankelen, het lijden van de tegenwoordige tijd kan mijn deel zijn. Maar Paulus zegt, weeg niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Misleiding komt ook op mijn pad en teleurstelling in mensen, ik ben slechts 38, maar is al mijn deel. Maar wie op Jezus ziet, die krijgt het leven van hem hoe langer hoe meer in zich. Wandel door de kracht van de geest. En mag een heerlijk getuigenis achterlaten. Oh, ik bid het jullie toe. Dat je met Paulus zegt. Ik heb het geloof tot op heden. Maar ik heb het verlangen om daarin te volharden. Ik heb het geloof, die innerlijke overtuiging. tot het einde toe behouden, bewaard, bewaakt, vastgehouden. En ik laat het door niets en niemand roven. En er ligt nog een krans van de gerechtigheid voor je gereed. Daar ga ik het niet over hebben vanmorgen. Maar Nederlanders hebben soms een prikkeling nodig. Er ligt een krans in het verschiet. Dat is de kers op de taart. Dat in het verschiet. Nu al het leven van God hier in mijn hart. Billy Graham, Paulus, Timotheus. Ze zijn gestorven. Maar de God van deze godsmannen leeft nog. En het is Gods verlangen dat er in Nijkerk een nieuwe generatie op gaat staan. Die gaat treden in de voetsporen van Paulus. En van Timotheus. En van Billy Graham. Zodat opnieuw een opwekking ook hier zou uitbreken. En de prijs die in het verschiet ligt, de nadruk ligt niet op de snelheid. Maar de nadruk bij de prijs die nog komt, die ligt op trouw en betrouwbaarheid. Ik wil je dit vragen. Als je vanmorgen zegt, ik wil dat het getuigenis van Paulus aan het einde van mijn leven ook mijn getuigenis is. Ik verlang om te volharden in de toewijding aan de Heer. Ik wil de keuze vanmorgen opnieuw maken om die innerlijke overtuiging vast te houden. Als dat echt je verlangen is, dan wil ik vragen of je gaat staan. En dan wil ik voor je bidden. Dat de Heer, naar aanleiding van deze eenvoudige boodschap, je een dubbel deel zal geven van deze godsman uit 2 Timotheüs 4. En dat Nijkerk bekend zal staan. Niet allereerst vanwege hun prachtige gebouw en goede organisatie. Maar bekend zal staan als een bijbelgetrouwe, toegewijde en volhardende gemeente. Vader in de hemel, wil u zo danken voor dit woord uit 2 Timotheüs 4. En ik ben zo enorm bemoedigd door die al onbekende belijdenis. Het getuigenis van Paulus. Ik heb het geloof behouden. En het heeft mij bemoedigd, omdat er zoveel soms op me afkomt. Maar het heeft mij bemoedigd dat het dus mogelijk is. En u weet wie er nu is gaan staan. Mannen en vrouwen. Jongens en meiden. Kinderen. Heere God, ik wil een zegen over deze gemeente. En over ieder afzonderlijk afbidden. Dat u ons zal bekrachtigen vandaag. En morgen, ja tot in de toekomst. Met de geest van volharding. En een geest van trouw, geest van toewijding, opdat we met alles wat ons overkomt, en soms kunnen we wel eens tegenop zien, ik ook, maar dat het getuigenis van Paulus het onze zal zijn. Ik heb het geloof over bergen en door dalen heen behouden. En ik heb het besluit genomen, I will decide it, to follow Jesus. No turning back. No turning back. Zegen ons zo. Hoofd voor hoofd. En ik zegen jullie in de wonderbare naam van Jezus. Die gezegd heeft, het is volbracht. Amen.